Dit is een podcast van Rijnmond. Dit is Feyenoord, de verlenging.
Ja, waar zal ik eens beginnen? Een heel sterk eerste deel. Zwijnen in de tweede helft. Een blessure van Reed, niet afgemaakte kansen en opvallende invallers. En vooral duur, heel duur puntverlies. Feyenoord Go Ahead Eagles is steekwoorden. We nemen op iets meer dan een half uur na het luisterfluitsignaal. Dus we zitten nog lekker in de emotie, Dennis en Dennis. Hoe zitten jullie er nu bij in die Kuip daar?
Nou ja, nog steeds met een gevoel dat dit een totaal onnodig puntverlies oplevert voor Feyenoord. Hè. Je staat 2-0 voor. De eerste helft ben je echt gewoon ruim de bovenliggende partij. Had je eigenlijk gewoon al meer goals moeten scoren. Maar in de tweede helft kakt het, net als vorige week bij Sparta, helemaal in. En dan kom je uiteindelijk in de slotfase nog heel goed weg. Doordat Go Ahead nog echt het dichtst bij een aantal doelpunten is. Hè. Bal op de paal, bal op de lat. Feyenoord was nog een keer ook op de lat. Maar ik denk dat je met 2-2 zelfs in de slotfase echt nog wel een beetje goed wegkomt.
Een desastreus resultaat kunnen we wel zeggen.
Nou ja, ja.
De verlenging. Alles over jouw club.
Of ligt dat aan mijn gemoed?
Ja, ik snap het chagrijn, maar desastreus gaat misschien wel direct heel wat ver. Weet je, na alle positiviteit die er was vanuit de voorbereiding, denk ik ook wel terecht. En ook wel vorige week op basis van dat eerste uur. Vandaag in de eerste helft heb ik ook een hoop goede dingen gezien. Als je zoveel toch uiteindelijk wel creëert in, misschien niet in heel vermakelijke wedstrijden, maar wel eentje tegen een team dat bijna alle veldspelers rondom het eigen 16 meter gebied heeft. Als je dat dan zo doet, dan was ik eigenlijk best wel te vrede. En ik ben vooral heel erg verrast dat het niet alleen net als vorige week weer opnieuw zo in elkaar zakte, dat het vervalde was, maar misschien eigenlijk nog wel groter dan vorige week. Dus zeker de tweede helft. Daar ben ik wel een beetje van geschrokken. Het eerste puntenverlies is daar desastreus. Dat vind ik, maar dat is een woordkeuze, vind ik dan net iets te ver gaan.
Ja, want kun je nou verklaren wat er fout gaat? Want het was echt een verschil als dag en nacht, hè, voor en na rust.
Nee, je merkt gewoon dat. Kijk, het duurt ook best wel lang voordat uiteindelijk dan een derde goal wordt gemaakt. Dan hou je zo'n tegenstander ook in leven. Hè? Zeker als je een balletje ook in de voeten gaat spelen, waardoor Rahmoudi bijvoorbeeld nog op de lat ook schiet. Ja, en het zijn een aantal spelers. Daar verwacht je ook gewoon meer van. Ik heb wel het idee dat sommige jongens nog net even te veel voor eigen succes ook willen gaan. Hè? Bezig zijn ook natuurlijk met hun eigen, carrière ook gewoon. Hè? Want we zien bijvoorbeeld Borges ook invallen. Die gaat er op een gegeven moment voor eigen succes, moet hij niet doen. Nou ja, Hajj Moussa, wat gaat daar nog mee gebeuren? Ja, die gaat dan ook te veel voor eigen succes. Dat ik denk van, als je meer het overzicht daar ook in houdt en meer brengt ook vanaf die flanken, ja, dan kun je daar gewoon veel mee uithalen. En als je ziet hoe makkelijk uiteindelijk in die tweede helft Go Ahead door de verdedigende lijn van Feyenoord heen snijdt, ja, dan vind ik dat echt gewoon dat echt gewoon te makkelijk gaat. Hè. Vorige week, Dennis zegt het ook, een uur is 65 minuten. Heel goed gespeeld. Maar ook daar kom je in de slotfase gewoon goed weg. Hè. Waren de twee goals van Sparta die afgekeurd werden. Ja, vandaag kom je ook goed weg. Je moet er toch niet aan denken dat je elke keer moet gaan zeggen, nou, je komt elke keer maar goed weg. Omdat je een uur goed hebt gespeeld of een helft goed hebt gespeeld en daarna niet. Ja, dat kan gewoon niet bij Feyenoord. En ik vind ook dat je in eigen huis tegen Go Ahead Eagles dat je dit soort wedstrijden gewoon altijd moet winnen. Zeker als je 2-0 voor staat.
Ja, ik ben blij dat je dat einde zegt, Dan. Zowel Reed, die gaf een persconferentie, als Van Bronckhorst, die focussen heel erg op, als we die derde maken, dan gebeurt dit niet. Maar een 2-0 in eigen huis tegen bijna elke tegenstander in Nederland, dat moet gewoon voldoende zijn. Ja. Dan moet je, als het dan niet loopt, moet je in ieder geval zorgen dat de boel dicht gehouden wordt. En ik vond het eerste kwartier van de tweede helft, toen eventjes zette Feyenoord aan, maar ja, hield al niet over. En toen na die aansluitingstreffer, toen Go Ahead heeft gewoon meer en de betere kansen gehad. Het is ook absoluut niet onverdiend dat die 2-2 nog valt. Dat had zelfs nog meer kunnen zijn. En het lukte Feyenoord dus niet om daar opnieuw die grip weer op te krijgen. Om die wedstrijd weer naar zich toe te trekken. Niet met de wissels die Van Bronckhorst deed. Niet met de spelers die in het veld stonden. Het was gewoon echt een hele slechte tweede helft. Waar je het helemaal uit handen geeft. Maar zo'n 2-0 moet eigenlijk al voldoende zijn. Al maak je die derde niet, dan nog had dit voldoende moeten zijn.
Ja, want ik wilde eigenlijk zeggen, zijn het eigenlijk niet twee problemen aan. Want inderdaad, je kan veel meer scoren in die eerste helft. Je hebt echt flink wat kansen bij elkaar gevoetbald. Zullen we zo nog wel eventjes over hebben. Maar aan de andere kant ook. Als je ziet hoe die tweede helft gespeeld wordt. Het is slordig, het is slecht. Ja. En je krijgt ook best wel veel kansen tegen ineens.
Maar ook onhandige keuzes, vind ik, Leon. Want als je kijkt naar de 2-1, die begint uiteindelijk, als je hem ietsjes verder terugspoelt, begint het met een moment waarbij Watanabe helemaal aan de linkerkant van het veld is, bijna in de buurt van de middenlijn. Die leidt daar uiteindelijk balverlies. En dan zijn er, niet om Watanabe af te vallen, maar dan zijn er daarna tal van andere spelers die ook nog iets kunnen doen. Maar je hebt wel een situatie waarbij je balverlies leidt en er veel mensen uit positie zijn. En uiteindelijk met een heel slimme loopactie doet Tengstedt dat ook gewoon goed en die maakt die aansluitingstreffer. Maar daar staat Feyenoord niet goed. Die 2-2 en andere momenten. Marmol die de bal een keer zo in de voeten van een tegenstander speelt. Er zitten van die slordigheden waardoor Feyenoord net niet goed staat. Spelers die te ver mee naar voren zijn. Je hebt een moment gehad Den met Harts Moussa. Dat Lotomba er overheen komt. Dat is dan helemaal voorin. Harts Moussa verspeelt de bal, schakelt niet om. Het zijn echt wel onnodige dingen als je de bandjes terugspoelt. Die er gewoon heel snel uit moeten. Zeker als het gebeurt op het moment dat je nota bene voor staat.
Ja, wat je ook opmerkte dan, tijdens die gehele wedstrijd. Feyenoord is eigenlijk altijd aan het opbouwen. Van achteruit. Opbouwen, opbouwen, opbouwen. En dan op een gegeven moment zie je dat het minder gaat. En wat gaat Feyenoord dan ook doen? Ja, niet teruggrijpen op wat ze juist doen op het moment dat het goed gaat. Hè, die opbouw. Maar elke keer die lange bal ook naar voren proberen te trappen. In de hoop dat hij daar een keertje goed valt. Nou ja, dat heeft ook niet het gewenste effect opgeleverd. Omdat je daardoor vaak ook die ballen gewoon heel snel weer inlevert. Hè. Ballen kwamen niet aan, werden gewoon slordig ingeleverd. Dan krijg je dus, jij noemde meerdere keren het woord gezapig. Ja, dan krijg je dus een gezapige helft te zien.
Maar ook omdat het middenveld natuurlijk totaal niet meer goed stond. Hè. Van Bronckhorst trok daar ook het boetekleed over aan. Daar ben ik verantwoordelijk voor. Dat pakt opnieuw, net als vorige week, pakken die wissels niet goed uit. Nu denk ik nog minder dan vorige week. Helemaal toen Van Houten er ook uitging, een minuut of 18 voor het einde. En Stijn erbij kwam. Toen ging Zegiel in die controlerende rol. Valente naar de rol van Zegiel. Stijn dan weer op de plek van Valente. Het werd dat hele middenveld draaide een slagje rol. Alsof met volleybal. Dat iedereen daarna, althans op school dan vroeger met volleybal, dat je allemaal moet doordraaien naar het volgende plekje. Ja, dat vond ik echt geen goede zet. En alle controle, er was geen enkele controleur meer hè, toen je in het middenveld had met Valente, Zegio en Stijn. Dat is zo'n aanvallend middenveld. Daar kom je zelfs in de Eredivisie tegen Go Ahead, kom je daar niet mee weg. Maar, je hebt altijd een controleur
Maar
nodig.
Hoe komt dat dan? Want je doet één wissel, maar je wisselt eigenlijk dat hele middenveld daardoor. Hè? Ja. Want niemand staat op zijn eigen plek. We weten dat Valente op zijn plek doet het juist goed met inderdaad Van Houten op die plek van Van Houten en Zegio in zijn rol. En door één wissel draai je eigenlijk dat hele middenveld weg. En moeten dus jongens ineens iets heel anders gaan doen dan wat eigenlijk in de afgelopen twee wedstrijden nu daarvoor van ze verwacht werd.
En ik snap het idee wel, hè, want het was om Feyenoord weer aan het aanvallen te krijgen. Dat je juist wel weer die grip krijgt, maar dit pakte natuurlijk helemaal verkeerd uit. Of zoals Leon zou zeggen, desastreus.
Ja, ik hoor toch dat jij valt over dat woord, maar ik wil het toch nog wel eens een keer toelichten, hoor. Ik zit te denken, je hebt een goede voorbereiding gedraaid als Feyenoord zijnde. Je hebt er weer zin in, je hebt frisse moed. Dan vorige week is het spel een uur goed. Wordt het ook lastig op het eind? En dan denk je nu, lekker 6 punten na 2 wedstrijden, foutloos beginnen. Maar je gaat nu alweer achter de feiten aanlopen, er even van uitgaande dat bijvoorbeeld Ajax ook vandaag wint. En dat is toch zonde. En dan is misschien desastreus wat zwaar aangezet, maar dat voelt zo vlak na die wedstrijd wel dan zo.
Nee, die begrijp ik. En het had ook niet, dit had natuurlijk ook niet gemogen. Maar de les van de laatste seizoenen is ook wel dat je niet op speelronde 2 meteen helemaal vergeeft. Maar dat je nu direct die voorsprong op PSV die je na speelronde 1 had, dat die nu alweer vervlogen is. En dat er een patroon in zit dat er heel snel uit moet en dat er snel wat bij moet bij Feyenoord. Ja, dat is allemaal wel heel erg duidelijk.
Dat is een heel mooi bruggetje, want ik hoorde er straks Van Bronckhorst voorafgaand aan de wedstrijd bij ESPN zeggen dat Gavi Lopez, een Spaanse linksback van Sociedad, een mooie speler is die altijd onderweg is. Nou, dan kan hij of bij de RET aan de slag, of misschien wel op de linkerflank bij Feyenoord. Want hij hint er wel heel duidelijk op. Dus die is onderweg. En ik begrijp net dat er toch ook op de positie daarvoor linksbuiten wel wat gaat gebeuren, hè?
Ja, het is wel opmerkelijk dat hij zei het in een soort bijzinnetje aan het einde van de persconferentie. Zo van, volgens mij zei hij iets in de zin van, het ging over de linksbuiten. Dat Borges, waarom Van Persie niet eerder kwam. En of
dat een optie zou zijn of, als linksbuiten. Ja, daarover, het was met Valentijn Driessen van de Telegraaf, Angel van Bronckhorst. En het ging wat langere tijd over de rol van Shaquille Van Persie. Van hoe lang kan die spelen? Zou die niet een optie zijn als linksbuiten? Want Valentijn vond dat Borges er niets van kon. En uiteindelijk eindigde trainer van Bronckhorst vlak voordat hij opstond opeens met één zinnetje dat hij zei: maar misschien hebben we volgende week onze vaste man voor die positie wel al binnen.
Ja.
En dat is dus niet Diarra, dat is dus niet Borges, dat is dus niet Shaquille van Persie, maar een nieuwe speler, een nieuwe linksbuiten. Van Bronckhorst hoopt dat hij over een week van nu al zelfs startklaar is.
En hoor je dan ook iets over wie dat zou kunnen worden?
Hij heeft niet meteen de naam prijsgegeven. Dat is dan weer flauw dat Gio niet ook meteen even zegt wie. Nee. Wie dat dan moet zijn. Maar Gavi Lopez trouwens heeft hij ook niet bevestigd, maar ook weer wel. Want dat was voor de wedstrijd inderdaad. Toen collega Sinclair, bisschop van ESPN, vroeg van dus Gavi Lopez onderweg naar Rotterdam. En dat van Bronckhorst, die had wel zin om eventjes te dollen. Dat hij zei van dat is een speler die altijd onderweg is. Ja, hintend naar zijn kwaliteit ook. Maar dat is eigenlijk gewoon de bevestiging. Maar die hadden wij al. Dat er nog een medische keuring uiteraard moet plaatsvinden. En dat moet dan altijd allemaal goed verlopen. Maar dat hij inderdaad onderweg naar Rotterdam is, dat zoveel
zal. En hebben we dan vandaag ook al gelijk gezien hoe Van Bronckhorst het voor zich ziet? Want met Watanabe, die inderdaad dan vandaag aan de rechterkant centraal in de verdediging speelt. Met Sint-Juste dus op de linkerkant. Die trouwens een deel van de wedstrijd niet eens slecht vond spelen, Sint-Juste. In zowel aanvallend als verdedigend opzicht. Maar dat hij dan wel eens het kind van de rekening kan gaan worden als Marmol. Die ik als linksback echt ook gewoon...
Goede voorzetten.
Die ik daar echt wel een goede indruk vind maken. Dat die dus links centraal gaat spelen. Watanabe dus rechts. En dat Gavi Lopez dus aan die linkerkant als linksback gaat spelen. Ahmed Hodžić vandaag was niet bij de selectie. Dan wordt er gevraagd ook, hoe zit het dan met hem? Dat vroeg jij. Waarom is hij er dan niet bij? Hè? Inderdaad, transfernieuws. Nee, hij is er vandaag niet bij. Want we kiezen vandaag voor andere jongens. Ja, vind ik wel gek als je een verdediger hebt gehaald die echt wel kwaliteiten ook heeft. En dat hij er dan überhaupt niet bij is.
Die gaat toch gewoon weg.
Ja, die gaat ook gewoon. Lijkt me ook wel. Ja.
Maar ik ben het met jou eens, Den. Jouw gevoel, dat eigenlijk voor de wedstrijd al bij elkaar opgeteld. Vanuit de persconferenties over hoe het centrum van Feyenoord eruit gaat zien. Met Watanabe, die dan een van de vice aanvoerders ook is. Nou ja, dat is normaal gesproken dan een basisspeler van Marmol. Waarover Gio al gezegd had. Die hebben we eigenlijk gehaald voor in het centrum. En ik wil ook een linkspoot in het centrum. Als je die bij elkaar optelt, dan heb je eigenlijk al... Oké, dat is dus jouw beoogde basiscentrum. En toen het inderdaad vandaag zo werd neergezet met Watanabe die terugkeerde, dat die dan die plek als rechtercentrum verdediger kreeg. En dat er met Sint-Juste geschoven werd. Ja. Dat was voor mij wel de bevestiging van hij mikt op het duo Watanabe-Marmol uiteindelijk. Ja.
Nou, zullen we dan... Ik ga mijn bozige, chagrijnige bui even opzij zetten. Laten we even beginnen bij...
Ik denk dat jij wel het gevoel van heel veel mensen ook... verwoord, maar ik wil dat voor waar komen op speelronde 2 al meteen met gestrekt been in te gaan en dat eind deze maand de wereld er weer anders uitziet. Want dat hebben we ook vaak genoeg meegemaakt.
Ik zal de Varder zo eventjes laten kijken of dat het echt een gestrekt been was dan. Maar goed, laten we even kijken naar het positieve, want er was natuurlijk ook echt wel, hè, als we dat chagrijn even opzij zetten, genoeg positiefs te zien in de eerste helft. Dat Feyenoord...
In de eerste helft wel, ja.
Dat begint telkens wel goed in ieder geval. En dat is toch wel anders dan afgelopen seizoen, want dan moest je toch heel vaak dingen gaan rechtbreien. Je hebt al het idee dat ze dus een marge kunnen opbouwen en dat ze dan in principe een beetje ruimte creëren om ook pijn te kunnen leiden.
Ik snap wat je daarmee bedoelt. Hè, dat je die marge inmiddels al veel verder uit kunt bouwen.
Zeker, ja.
Door de hoeveelheid kansen hebben we vorige week gezien. Dat zagen we vandaag ook weer. Hè. Ik vond die kans van Ueda in de eerste helft, dat was natuurlijk echt een bal die er gewoon in moet. Zegiel had eigenlijk na 2 wedstrijden geloof ik al op 5 assists kunnen staan. Die trouwens wel een goede goal ook maakte, Zegiel. Klein beetje ruzie met de bal, maar hij trapte hem uiteindelijk goed binnen.
Eerst tegen Ueda aan en toen in de herkansing
binnen. Ja. Even het kaatsen zonder dat Ueda dat wist. Ja,
even aan een assistie helpen.
Altijd als jullie druk bezig zijn met die wedstrijd van commentaar te voorzien, zie ik ook altijd mee te schrijven voor de podcast alvast. En ik schreef inderdaad op het vizier van Ueda.
Het is geen boek, hè? Het is gesproken. Je hoeft niet mee te schrijven. Het is geen boek.
Dat is goed dat je dat zegt. Ik ben er ook weer een paar weken niet volgens mij. Dus dan ga ik hier toch weer aan werken. Dan weet ik precies waar ik het werk voor doe. Goed dat je dat zegt. Maar goed, ik had het nog niet opgeschreven. De inkt was nog niet droog. Ik doe het op de laptop. Ik zeg het er maar bij, Dennis van Eersel.
Maar dan moet je niet met inkt op gaan smeren.
Ja, dat is heel gaaf. Stel
je vraag.
Hij heeft ook zijn scherm voor mijn typex allemaal.
Ja. Stil is.
Max Moes houdt de bal zelf bij zich. Gaat dan buitenom. Geeft hem voor met rechts. Daar is Ueda. Yes! 2-0. Hij is het niet verleerd. Tuurlijk is hij het niet verleerd. De topscorer van vorig seizoen slaat toe met het koppie. Ayase Ueda.
Ja, en toen kon ik dus dit opschrijven. Ayase Ueda, die hem er toch wel lekker inkopt. Wat mij opviel trouwens, jongens, we hadden het net al over dat transfergeweld. het was me nog nooit eerder opgevallen, maar misschien zit ik ernaast. Maar hij pakte heel nadrukkelijk het logo van Feyenoord B toen hij scoorde. En hij wees er ook naar.
Dan moet je je zorgen gaan maken als supporter.
Ja, dat was ook precies de vraag die ik wilde stellen, ja.
Nee, ja, kun je ook twee kanten op uitleggen. Volgens mij was het voor hem ook gewoon een beetje een bevrijdend doelpunt. Omdat hij heeft een gemankeerde voorbereiding gehad door het WK. Eigenlijk geen voorbereiding gehad. Alleen tegen Atalanta gespeeld. Nou, was wat ongelukkig. Tegen Sparta vorige week had hij er twee kunnen maken. Dat lukt niet. Kritiek zwelt zelfs wat aan. Terwijl hij eventueel een transfer had of zou kunnen maken richting Turkije. En nu had hij ook een kans gemist. Maar even later liet hij dan toch zien dat hij het inderdaad niet verleerd is. Maar nee. Helaas prikte hij niet ook nog die derde even later in de wedstrijd erin.
Had erin gezeten, hat-trick vandaag voor hem.
Oh ja, zeker. Hij had eerst al die kans op aangeven van Zegio, waar Dennen al refereerde. En later ook nog. Vorige week ook. In ieder geval twee. Die had kunnen dan wel moeten maken. Dan had hij gewoon alweer op 5 gestaan.
Ja, maar nu staat hij toch op 1.
Dan was hij wellicht wel nog sneller weg geweest.
Dille-index.
Ja, ik denk, ik pak hem er toch weer even bij, hoor. Dat mag weer nu, hè. Daar speel ronde 2. Optimisme heb ik net van Dennis van Eersel geleerd. Dat is nodig. Dat kunnen we gebruiken.
Ja, maar ook realisme.
Realisme, dat is ook mooi. Ja. Nou, laten we dan ook gelijk eventjes die andere goal erbij pakken. Zo klonk dat vanmiddag bij jullie.
Een paas dan van achteruit. Die is goed. Naar Marmol legt hem klaar. Nou. Zegio, oh, die might miss. De herkansing. Ja. En de goal! 1-0! Zegio schiet eerst nog mis, maar krijgt de herkansing als hij opnieuw voor zijn voeten valt. En dan is het wel raak. Zivai, Zegio steekt de arm omhoog en laat alle lof van de Kuip over zich heen vallen.
Het was natuurlijk in de rebound, want je zei net al, Dennis Kranenburg, dat hij hem eigenlijk in eerste instantie tegen Ueda aanschiet en pas daarna raak prikt. Maar ik vond de aanval, dat vond ik er fris en goed uitzien.
Ja, ze hebben er natuurlijk meerdere van die momenten ook gezien. Hè, dat het er gewoon goed uitzag qua aanvallen. Alleen dat het in dat laatste stukje, echt het moment naar de goal toe, dat het daarin dan net niet ging. We zagen Zegio nog een keer overschieten. Nou, die kans van Ueda is genoemd. Diarra die nog één of twee keer een schot geblokt zag worden. We hebben eerst zelfs nog een vrije trap gezien. Die Hajj Moussa ineens ging nemen ook uit een lastige hoek. Die hem nog naast schoot. Dat hij eigenlijk dat niet had moeten doen.
Dat was een hele slechte vrije trap, toch? Ja. Ik dacht dat je de positieve dingen aan het opsommen was.
Nee. De momenten waar
in jaren niet zo slechte vrije trap gezien.
Nee. Ik bedoelde meer gewoon de mogelijkheden waar Feyenoord meer misschien dat mee had kunnen en ook wel had moeten doen. Terwijl het zonnetje hier aardig begint te branden.
Ik ga even mijn zonnebril opzetten. Ja.
Nee, is dat gewoon zonde? Ja, ik merk gewoon dat het balen nog wel gewoon echt in zit. Omdat je gewoon voor rust al gewoon echt gewoon zaken had moeten doen. En gewoon met 3-4-0 die kleedkamer in had moeten gaan. Dan had je net als vorige week het jezelf zoveel makkelijker kunnen maken. En nu speel je 2-2 totaal onnodig tegen Go Ahead. Feyenoord heeft het vorig jaar lastig gehad tegen deze ploeg. Had in de allerlaatste minuut toen een penalty nodig. Ja, dat gevoel had ik vandaag die eerste helft helemaal niet, weet je wel.
Nog bijna Marmol. Met die bal op de lat, hè? Maar toch nog eruit. Van mij had het gemogen.
Ja, ze hebben ook nog op de paal op de lat. Ja. Dus ik vond trouwens ook, als we het hebben over paal en lat, dan kom je al uit bij de keeper. Ik vind dat Ernst op momenten echt een goede indruk maakt. Ik vind hem bij hoge ballen toch soms wel wat weifelend.
We hadden het hier net over, op de redactie. Was het nou bij die gelijkmaker, was het een sterke hand of een slap handje?
Die nog tegen die bal aan hebt. Ik heb daar ook mijn twijfel bij, hoor. Of die bal niet toch houdbaar inderdaad is. Maar de grootste twijfel die deel ik met jou, dat is echt, want dat zag ik vorige week en ook tegen Atalanta zag ik dat bij hem bij hoge ballen, dat je hem echt ziet weifelen. Dat is geen keeper die daar dan heerst. Terwijl volgens mij, maar dat is, jij hebt op de keeperschool gezeten, een van de basislessen toch? Als je komt, dan moet je ook echt komen en dan moet je hem vervolgens hebben.
Nou, vooral ook omdat als je komt en je gaat uiteindelijk weer terug, dan ben je sowieso kansloos. Terwijl ik dat doelpunt gelijk nog eventjes probeer op te zoeken. Om te kijken of daar nog iets aan te vinden is. Hè. Die bal die komt daarvoor via de kluts. En komt dan op de 5 meter lijn terecht. Hij kopt hem wel van dichtbij binnen, ook richting de hoek. Dus dat maakt het dan wel lastig voor zo'n keeper. Om daar van zo dichtbij dan op te reageren.
Wellenreuth, daar lag ook een vergrootglas altijd op. Hè?
Ja, weet je.
Zo werkt dat hier.
Ja, welkom bij Feyenoord.
Ja, maar er staan ook gewoon 3 verdedigers om hem heen, hè, als hij hem binnenkopt. Dus wat dat betreft denk ik van ja, die hadden die dan ook niet wat meer nog kunnen doen bij die bal. En je ziet ook gewoon, hij komt uit een vrije trap. Dan die voorzet die via de kluts voorvalt, staat hij helemaal vrij. Ja, en dan probeert hij met zijn hand weg te tikken. Ja, dat lukt dan niet. Ik denk wel dat daarvoor al twee momenten zitten waardoor je denkt van daar had het al moeten gebeuren. Dat die keeper niet in die situatie zou worden gebracht van dichtbij, lijkt mij.
Ja. Ik wilde nog heel even terug naar dat doelpunt van Zegiel trouwens. Viel me daar op iets op, het moment voorafgaand aan die goal. Die bal die Van Houten gaf op de zijkant waar die voorzet vervolgens van werd gegeven. Dat is een bal die we vaker zien. En we hadden het net ook natuurlijk over het belang van Van Houten. Hè, dat je hem echt mist tegen Sparta op het moment dat hij eraf gaat. En nu zie je toch ook dat de controle echt weg lijkt als hij van het middenveld verdwijnt. Maar hij brengt ook nog wel voetbal met zich mee, heb ik het idee.
Zeker. Ja, hij heeft echt goede paas richting de zijkant. Hoe hij het spel ook kan verleggen. Nee, ik ben echt wel gecharmeerd van Houten tot nu toe. Ik mis wel echt Targaline. En vandaag dan helemaal als de wedstrijd loopt, hoe die loopt natuurlijk. Dat je zonder enige controle op het middenveld speelt. Echt een onzichtbare kracht, zo'n stofzuiger. Ik vond hem een van de leiders van de ploeg ook vorig seizoen. Hij heeft er gewoon echt kwaliteit en dat is misschien wat minder zichtbaar. Maar een ploeg heeft dat nodig voor de balans op het middenveld. En als je dan Van Houten, de enige die dat nu heeft, er dan ook afhaalt. En er blijft dan niet. Je hebt eigenlijk alleen maar aanvallende middenvelders. Ja, dat kan niet. Dus ik hoop dat die les geleerd wordt en dat we dat hierna dan ook niet meer gaan zien.
Misschien ook heel belangrijk in het druk zetten, hè, om die bal snel terug te veroveren. Zag je ook in de eerste helft natuurlijk een paar keer, zelfs één keer helemaal door tot op de keeper zelf. Maar volgens mij is ook wel de aanstichter van het druk zetten telkens. Een belangrijke rol daarin.
Ja, Van Houten, Valente heeft daar ook een belangrijke rol in. Hè, in dat aangeven van het druk zetten van Feyenoord. Maar inderdaad, Van Houten is een hele belangrijke speler, denk ik, voor Feyenoord. Of in ieder geval die rol sowieso op dat middenveld. Dat is na vandaag denk ik wel, hoop ik wel, voor iedereen duidelijk geworden.
Moet het ook even hebben over een raar moment dat zich afspeelde ook in die eerste helft. Om toch nog maar even iets negatiefs te noemen, heeft niet zozeer met het spel te noemen. Maar dat was dat die blessurebehandeling van Watanabe, die een arm tegen zich aangeslingerd kreeg. Ja. Ja, met die nieuwe regels betekent als jij een blessurebehandeling nodig hebt, dan moet je een minuut naar de kant. Hè, ook een beetje te voorkomen dat spelers dat aangrijpen om even het momentum in zo'n wedstrijd terug te pakken. Nou, dat is je straf dus eigenlijk. Je speelt met een mannetje minder, maar ook als er dus echt een blessure is. Maar hier was iets bijzonders aan de hand, want daardoor werd bijna even die wedstrijd op dat moment al omgedraaid.
Ja, kijk, de regel is, de nieuwe regel, als er inderdaad blessurebehandeling is geweest en er wordt geconstateerd, het was geen overtreding van de tegenpartij, dan moet die speler een minuut lang buiten de lijnen wachten als een verzorging. Als er een verzorger binnen de lijnen is geweest. Nou, volgens de letter van de wet was dat nu. En daarin heeft Joey Coy denk ik goed gehandeld. Want hij volgt de regels op. Alleen gebeurde er iets geks vlak daarvoor. En ik denk dat Joey Coy daarin een beetje de mist in ging. Dat nog wel geëvalueerd moet worden. Hij was namelijk zelf, de scheidsrechter, de man die al aangaf, nog voordat iemand van Feyenoord dat kon doen, richting die verzorger, kom binnen de lijnen. Er was niet eens de kans voor Watanabe of voor iemand anders van Feyenoord om te overwegen of om af te wachten of dat nou nodig was of niet. Ja, in zo'n geval heeft de scheidsrechter beslist, de verzorger komt binnen de lijnen. Nou, daarna blijkt het was geen overtreding. Er bleek ook dat Watanabe eigenlijk gewoon verder kon. Ja, dan is het door een actie van de scheidsrechter zelf dat hij daarna volgens de regels van de scheidsrechtersbond die speler een minuut langs de kant moet houden. Dus dat is vooral dat stukje. Want die regel aan zich vind ik denk ik wel goed dat die er is, want spelers laten zich ook wel eens vallen of er gebeuren dingen terwijl er niet zoveel aan de hand is. En dat is inderdaad ook irritant. Maar ja, dan moet je als scheidsrechter moet je er niet mee bemoeien of de verzorger het veld inkomt of niet. Dat moet je echt aan de club en de speler laten.
Je mag dus nog wel eventjes aangesleuteld worden aan deze spelregel. Omdat foutje eruit te krijgen. Want dat kan toch niet de bedoeling zijn. Wat daarna ging het trouwens wel af, hè? Ook na een uurtje ongeveer. Had dat nog met een blessure gepland te maken? Of was dat,
die is terug op de weg terug van een blessure. Dus dat was gepland. En Riet, die er toen gelijktijdig uitging, dat was wat minder gepland.
Ja, want wat was daar aan de hand? Want hij had natuurlijk al een brees om zijn linkerknie, zeg ik eventjes. Na vorige week, toen hij de tik op kreeg. Nu had hij de last van zijn rechterbeen. Wat is daar aan de hand? Weten we dat al?
Nou, volgens mij heeft hij niet zo heel veel, want dat gaf hij volgens mij zelf ook al aan, dat er niet zo, volgens geen zorgen te maken. Misschien ik weet niet precies wat er is gebeurd, misschien een knietje of zo erop gekregen of een tikkie iets erop. Het vervelende is wel, je hebt op dat moment al twee wissels klaarstaan. En je wordt dus eigenlijk een beetje verrast dat er gelijk nog een keer extra gewisseld moet worden. Dus je moet dan in één keer die extra wissel doorvoeren met de Lotomba voor Reed. Nou ja, als Reed eruit gaat, dan de anderen die daarachter zijn, die zijn een tandje minder. Anders hadden ze wel gespeeld. Dus dat, dat is natuurlijk met Reed, die echt ook veel met dat doorstomen op die rechterkant daar ook gewoon wel echt een belangrijke rol in heeft. Hè. Dat zagen we ook al, zeker ook in de eerste helft, dat hij bijna soms bij de achterlijn ook stond. Ja, dat had gewoon wel een belangrijke speler voor Feyenoord ook.
Vond dat hij niet zoveel in het spel werd betrokken wel vandaag.
In de eerste helft aanvallend vond ik dat hij nog best wel vaak naar voren ging.
Het ging meer over de linkerkant allemaal, die aanvallen van Feyenoord, dan...
Ik vond hem ook best wel veel, ook dat ik dacht van... Nou, ik zag hem ook best wel geregeld ver op de helft van Go Ahead. Maar dat zie je dat het met anderen, dan is dat misschien dan toch een tandje minder. Ook niet heel verrassend misschien, maar ja... Het is vervelend dat je natuurlijk twee keer wil wisselen en dat er dan nog een derde bij komt vanwege een blessure. Die gelukkig wel meevalt.
The man of the match.
Het is misschien een lastige vraag, maar op basis van die hele goede eerste helft en die hele slechte tweede helft, is er iemand aan te wijzen wat jullie betreft die er bovenuit stak?
Als ik dan het grotere geheel eventjes vanuit de helikopter mag bekijken, dan is voetbal natuurlijk gewoon maar bijzaak in het leven. Laten we gewoon heel eerlijk zijn. Er zaten vandaag allemaal kinderen hier op de tribune vanuit het Sophia Kinderziekenhuis, of gelieerd aan het Sophia Kinderziekenhuis, die hier op de tribunes dan aan het kijken zijn. Kinderen die patiënt zijn geweest, of misschien nog steeds wel patiënt ook zijn bij het Sophia Kinderziekenhuis. Ik vind echt goed dat Feyenoord dat ook doet, dat er echt uitgebreid aandacht voor is, dat ervoor wordt gecollecteerd. En spelers gaan ook wel eens naar het Sophia Kinderziekenhuis toe. En Bas van Noordwijk, oud-teammanager, die zei, ja, die gasten hebben altijd een grote bek. Maar als je dan eenmaal bij het Sophia Kinderziekenhuis aankomt, dan worden ze stil. En als ze dan terug naar huis gaan, dan hoor je helemaal niemand meer in die bus. Dat zegt wel wat een impact dat natuurlijk ook maakt. Ja, wat mij betreft is dat hier achter ons, een meter of 5, 6 achter ons, een heel klein ventje op een bed van Stichting Ambulancewens. Wat ik misschien wel een van de allermooiste goede doelen vind die er is. Dat is een organisatie die zich inzet om mensen nog één keer een allerlaatste wens in vervulling te laten gaan op het einde van hun leven. En als je dan zo'n heel klein ventje daar het stadion ingereden ziet worden op een brancard in een van de units hier achter ons. En die komt binnen en op dat moment wordt er gescoord. Ja, en er wordt dan tegen hem ook gezegd van ze hebben speciaal gewacht tot jij binnen was met het maken van een doelpunt. Ja, dan heb je wel bij jezelf zoiets van, als je dan een man of the match aan zou moeten kiezen of uit zou moeten kiezen, dan is dat wat mij betreft niet zo heel ingewikkeld als je dit verhaal net hoort.
Dat plaatst alles weer in een perspectief, zou je
zeker
kunnen zeggen.
Zeker, wij kunnen ons heel druk maken om de 2-2. Hè? En dat is ook logisch, dat is ons werk. En wij volgen dat en wij voelen hetzelfde als wat de mensen hier in het stadion voelen bij goede en bij slechte resultaten. En natuurlijk hadden we liever die 3 punten gehad, maar als je dan omdraait en je ziet dat achter je, dan denk je van, ja, met een 2-2 kan je, als je dat in perspectief neemt, kan je daar prima mee leven. Want wat er dan achter je zit, dat maakt dan veel meer impact.
Tot slot dan toch nog één ding. Dan ga ik maar weer naar die belangrijke bijzaak toch terug. Hoe moeilijk dat ook voelt dan na zo'n terecht pleidooi, zou ik zeggen. Vorige week viel het me op de wissels. Wie er inkwamen en misschien nog wel meer wie er niet inkwamen. Toen op de bank bleven Stijn en Borges, de toen dure aankopen. Die kwamen er vandaag wel in. Jullie zeiden al van ja, de hand van wisselen was niet zo gelukkig. Valt er iets af te leiden uit het feit dat zij er toch vandaag in mogen komen?
Ja, dat Van Bronckhorst nog zoekende is buiten de basisploeg op dit moment. Van wie dan de volgende in de pickorde zijn. Dat spelers die kansen ook gewoon nog niet aan het grijpen zijn. Sam Stijn ook, die aan de arbeidsethos niets op aan te merken. Want die heeft absoluut die drive ook met die invalbeurt. Maar de vrije trap die hij dan mag nemen. Echt aan het einde van deze wedstrijd ook een hele... We hebben 2 keer een vrije trap gezien. 2 keer een hele slechte. Deze dan van Stijn, die hem heel hoog indraait. Ja, dat is wel een moment dat je nog een kans hebt om toch te winnen.
Hij scoorde ook nog bijna. Met links trapte hij.
Ja, dat was die buiten draai.
Die keeper die tikte hem toen nog goed over.
Ja.
Maar dat was natuurlijk wel ook een goede bal. Waar hij wel weer op de goede plek ook staat. Om dan juist op dat moment daar ook uit te kunnen halen.
Ja. Kijk, dus. En wat wel lastig is. Dat zie je bij Borges ook. Die spelers willen natuurlijk wel hartstikke graag. Dat zie ik er wel aan af. En daardoor wordt het ook misschien net iets te geforceerd. Gaan ze voor zichzelf, terwijl dat niet moet. Of maken ze beslissingen die ze anders misschien niet zouden nemen. Dus het moet zich in die hiërarchie bij Feyenoord, moet zich dat allemaal nog steeds een beetje vormen. En daar heeft elke club mee te maken in deze fase. Je hoopt alleen dat je die fase deze maand, totdat de transfermarkt eindelijk sluit, dat je die zonder kleerscheuren doorkomt. Ja, en dat is Feyenoord dus helaas niet gelukt.
eigenlijk moeten we de rekening pas echt gaan opmaken op het moment dat die transfermarkt op 2 september dan gesloten is. Hè. Dan kunnen we eigenlijk pas echt een eerlijk beeld. Dan zijn spelers niet meer bezig met ga ik nog weg of ik moet me bewijzen. Misschien net een keer extra voor die eigen kans gaan. En iedereen die binnenkomt, die is ook binnen.
Ja. Dan moet qua hiërarchie van het elftal inderdaad kun je dan pas echt zeggen hoe het ervoor staat. Maar ondertussen is de competitie wel al begonnen. En ik zou het nog niet desastreus willen noemen, maar te veel geintjes als deze van vandaag.
Ik weet niet waar je dat vandaan haalt, joh.
Kun je in deze periode niet permitteren.
Nou, dan denk ik dat we zo ongeveer alles wel een beetje besproken hebben. Heb ik nog niet alles?
We vergeten de kale apotheker nog eventjes in deze podcast. Hè. Gernot Trauner, die vandaag in een Instagram-post bekend heeft gemaakt voetballen af te zijn. 5 jaar bij Feyenoord gespeeld, 137 wedstrijden voor Feyenoord gespeeld. Ook veel met blessures te maken gehad. Maar natuurlijk wel de man die defensief gezien het hart vormde samen met Hansko in het jaar dat Feyenoord kampioen werd. Feyenoord heeft natuurlijk met hem ook de Conference League finale bijvoorbeeld gehad. Hij heeft de beker ook nog gewonnen. Een man die gewoon echt een belangrijke rol heeft gespeeld. En ik vind het wel, ik ben blij voor hem dat hij aan het einde van afgelopen seizoen nog wat heeft kunnen spelen. Maar ik vind het wel zonde hoe die kaars een beetje als een nachtkaars is uitgegaan, zeg maar, voor Gernot Trauner. Ja, en dat hij dan nu na lang wikken en wegen tot de beslissing is gekomen. Noodgedwongen dat hij dus een streep onder zijn carrière zet. Ja, ik had hem een ander afscheid gegund wat dat betreft. Hè. Dat je echt dat hij nog een keertje bij spreken een schaal omhoog had gehouden. En had gezegd van nou, het was goed zo, dit is het einde. Dat had ik hem zeker gegund. Ja, nee, dit is natuurlijk iconisch als het gaat om Gernot Trauner, waar die, iedereen die hem intern wel eens een beetje wilde plagen.
Volgens mij duurde het langer, dit fragmentje.
Ja, dit fragmentje. Ik denk als je nu naar de Cole Single rijdt, staat hij er nog. Legend 6, dat hij er nog steeds staat inderdaad, ja. Nee, ja, dat is natuurlijk geweldig. Hè. Dat was, ik vind het zonde dat het voor hem op deze manier eindigt. Na alle blessureleed die hij heeft gekend, maar echt geweldige bijdrage geleverd natuurlijk aan de historie en de prijzen. Kast van Feyenoord. Dat is zonder meer duidelijk.
Ik werd laatst nog door iemand, vandaag door iemand aangesproken over, weet je nog, die ene wedstrijd hier. Dat hij scoorde. Eindelijk zijn eerste goal. Dus wij gingen helemaal uit ons naadje. Ik heb toen de audio even teruggezocht van die wedstrijd van toen. Maar toen werd hij afgekeurd. Ja. En de teleurstelling die je in onze stemmetjes toen hoorde, omdat die gunfactor zo hoog was.
Maar bij iedereen was dat zo, hè? Ja. Dat je echt dacht van, oh nee, hè. Hij scoort eigenlijk. Hij heeft uiteindelijk later alsnog zijn, volgens mij heeft hij 2 goals gemaakt bij Feyenoord. Heeft hij dat toch nog recht weten te zetten.
Voor iedereen die hem echt gaat missen, of je kan de beelden natuurlijk terugluisteren, of jullie commentaar nog eens terugluisteren. Maar ik weet, er loopt een man in Rotterdam, die heeft ook een Trauner shirt en dat is echt een lookalike. Ik heb hem een keer, misschien was het in een wat dronken bui na de marathon, hè, een paar biertjes van enthousiasme na het leveren van zo'n prestatie, ben ik nog met hem op de foto gegaan. Dus ja, je kan daar hem op zoeken. Dat is dan een tip van mijn kant.
Maar is dit echt een lookalike? Nou, want vorig jaar waren we in Zwolle en zat Dennis zat jij tijdens het radioverslag voor, die man lijkt op Trauner. En ik keek en het enige wat die man had was het feit dat hij kaal was. Hij leek echt totaal niet op Gernot Trauner, maar het was een kale man. Dus ben ik nu benieuwd. Maar ben jij gewoon met een random kale man op de foto gegaan? Of leek hij er echt op?
Weet je wat we dan in het vak wel eens zeggen? Zo'n mooi verhaal moet je niet kapot checken.
Moet je niet kapot checken. Zo is het ook, ja. Ik riep hem ook heel de tijd, die man, kijk of hij reageerde, of hij het echt was. Maar hij keek ook niet toen. Dus hij was het in ieder geval niet. Ik vond hem erop lijken toen.
Nou jongens, met die woorden gaan we dan richting volgende week. Dan hoop ik dat we de apotheker misschien nog eens een keer kunnen bellen voor een goed medicijn. Om dit zure gelijkspel goed te verwerken. En anders is er volgend weekend gewoon weer voetbal. Feyenoord speelt
Cambuur uit, hè?
Tegen Cambuur.
Ja. Wij gaan van ze rijden.
Ja. Nou, wat hebben ze daar voor snacks? Weet je dat al uitgezocht?
Oh, nou, ik kan wel. We waren wel een keer bij Heerenveen. Daar hebben ze altijd, dat is natuurlijk een beetje vloek als je het over Cambuur hebt. Maar daar hebben ze altijd Judy. En dat is een Canadese Friesin. Die heeft altijd de Broodjes Bal. En die vroeg vorige keer aan ons van, jullie moeten nog ver terugrijden. Zal ik jullie een lekker flesje Berenburg meegeven voor onderweg? Ik zeg, nou ja.
Voor onderweg ook.
Ik weet niet of je weet hoeveel alcohol daarin zit. Maar ja, ik heb geen zin om met mijn hand aan de vangrail terug te moeten rijden naar Rotterdam. Want dat is dan best ver.
Meer Feyenoord nieuws vind je op Rijnmond.nl en in de gratis app. En abonneer je op de Rijnmond nieuwsbrief, de week van Feyenoord.